Hebben wij een heel bijzondere gast, Mr. James Jordan uit Nieuw-Zeeland. Hij brengt u het onderwijs waarmee hij al 6 jaar rond de wereld reist. Hoor hoe een man, die geen relatie had met zijn natuurlijke vader, diep aangeraakt werd door de liefde van Vader God. Wij nodigen u uit het vaderhart van God te ontmoeten.
Well, here we are. Father, thank you for tonight.
Vader, dank u voor vanavond.
Thank you for your love for us.
Dank u voor uw liefde voor ons.
We just submit ourselves to your hand, Father.
We geven ons aan u over, Vader.
And we ask that you'd speak to our hearts.
We vragen dat u tot onze harten spreekt.
That, Father, your kingdom would be built in this evening.
En dat vanavond uw koninkrijk gebouwd zal worden.
And that your work would be done in this place.
En dat hier uw werk gedaan wordt.
We thank you that we are involved in eternity here.
En dank u, Heer, dat we hier al betrokken zijn bij de eeuwigheid.
That you would look down into a little room just like this.
En dat u naar beneden kijkt, naar een ruimte zoals deze.
And see it as very important.
En dat u het heel belangrijk vindt.
And Father, we simply surrender our hearts to you tonight.
En we geven ons hart aan u over, Vader.
And ask that you would do an eternal work in our hearts.
En dat u een eeuwig werk in ons hart mag doen.
In Jesus' name, Father.
In Jezus' naam, Vader.
Amen.
Amen.
Amen. I'd like you to turn in your Bible to John chapter 14.
Ik wil graag dat we opzoeken Johannes 14.
There's a verse here that I've read many times.
Ik heb hier heel veel over gesproken.
We studied the book of John when I was in Bible school.
Op de Bijbelschool begonnen we al met het bestuderen van Johannes.
For 2 hours every day for a whole year.
En dat deden we een jaar lang 2 uur per dag.
And worked through the whole book verse by verse.
En vers voor vers namen we het hele Bijbelboek door.
And I'd already read the book many, many times.
Dus ik heb al een heel vaak dit boek gelezen.
And there's this verse in here.
En hier is een vers.
That I'm not going to tell you which one is.
En ik ga nog niet vertellen welk vers het is.
Because I want you still to listen to me.
Want ik wil dat je blijft luisteren.
But there's a verse here that I noticed.
En dat is een vers dat mij opviel.
And I read it.
Ik heb het gelezen.
And I couldn't really understand why it was there.
En ik begreep eigenlijk niet precies waarom het daar stond.
It's a very short verse.
Het is heel kort.
And it just seemed to me that it didn't really fit into the chapter.
En volgens mij paste het niet in het hoofdstuk.
And so I thought it was an odd little verse.
Ik dacht dus dat het een raar Bijbelvers was.
Well, in these last few years,
maar de laatste paar jaar,
the Lord's opened my eyes to some things from this verse.
Heeft de Heer me een aantal dingen uit dit vers laten zien.
That's changed my whole walk with the Lord.
En dat heeft mijn hele levenswandel met Hem veranderd.
Before we look at it,
voordat we ernaar gaan kijken,
when I was going through Bible school,
toen ik op de Bijbelschool zat,
the lecturer told me that the key verse to the book of John is found in chapter 20.
Toen heeft de leraar me verteld dat het belangrijkste vers in Johannes in hoofdstuk 20 staat.
It's verse 31 and this is what it says.
En dat is vers 23 en het staat het volgende.
These things are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God.
Deze dingen zijn opgeschreven zodat je mag geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.
And that by believing you may have life in his name.
En dat je daardoor gaat geloven in zijn naam en leven hebt in zijn naam.
See, to believe that Jesus is the Christ is not enough.
Als je alleen gelooft dat Jezus de Christus is,
even
dan is dat niet genoeg.
That.
Dat gelooft de duivel ook.
But it's coming into the life.
Maar het komt tot leven.
In other words, having the life of Jesus in our hearts.
Dus het leven van Christus, van Jezus in ons hart hebben.
And John says that he wrote this whole book.
En daar gaat het om, zegt Johannes, heeft hij dit hele boek geschreven.
So that first we could believe that Jesus is the Christ.
Dat we eerst kunnen geloven dat Jezus de Christus is.
And then through believing we would come into this life experience.
En dat we door het geloof daarin tot deze levenservaring komen.
Well, that's obviously the key verse to the book.
Dat is natuurlijk het sleutelvers van het hele
boek. That's why he wrote the book.
Daarom heeft hij het boek geschreven.
The more I've looked at this little verse in John chapter 14.
En hoe meer ik naar dat vers in hoofdstuk 14 keek,
I've come to realize that this verse that I always thought was kind of strange.
Te meer ging ik begrijpen dat dat vreemde vers
is probably the key verse to the whole New Testament.
Eigenlijk de sleutel is voor het hele Nieuwe Testament.
Maybe it's even the key verse of the whole Bible.
Misschien wel voor de hele Bijbel.
And the verse is verse number 18.
En we praten over vers 18.
It's very short.
Heel kort.
And this is what it says.
En het zegt het volgende.
I will not leave you as orphans, I will come to you.
Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u.
Now I don't know if the word orphans is translated properly in Dutch.
I think it is. Ja. Dus ik weet niet of dat woord wezen goed vertaald is in het Nederlands, wezen, orphans, ja.
Many places interpret it as fatherless.
Vaak wordt het vertaald met vaderlozen.
And although an orphan is fatherless, an orphan is more than that.
En een wezen is natuurlijk zonder vader, maar meer dan dat.
An orphan has no family at all.
Hij heeft helemaal geen familie.
They have no mother or father.
Geen moeder, geen vader.
No grandparents.
Geen grootouders.
No cousins.
Geen neven,
no aunts and uncles.
Geen omen en tantes.
An orphan is alone in the world.
Een wees is alleen op de wereld.
That's in a natural sense.
Dat is in het natuurlijke.
And Jesus' words say to us that we are all orphans.
En de woorden van Jezus zeggen tot ons dat we allemaal wezen zijn.
He's assuming we understand this.
En hij gaat ervan uit dat we dat begrijpen.
Because he's saying to us, I will not leave you as orphans.
Want hij zegt, ik zal je niet achterlaten als wezen.
Now of course he was speaking these words to people a couple of thousand years ago.
En dat heeft hij natuurlijk een aantal duizend jaren geleden gezegd tegen mensen.
His disciples and others with them.
Tegen zijn discipelen en anderen die erbij waren.
And we know for a fact that many of them were not orphans.
En we weten zeker dat een aantal van hen niet wees waren in de natuurlijke zin.
For example, we know that Peter and his brother were not orphans.
Bijvoorbeeld van Petrus en zijn broer weten we dat ze geen wees waren.
They were fishing with their father when Jesus came along and found them.
Want toen ze door Jezus gevonden werden, waren ze aan het vissen met hun vader.
We know that James and John were not orphans.
Jacobus en Johannes waren geen wees.
They were mending their fishing nets with their father when Jesus came.
Want die zaten de netten te repareren met hun vader toen Jezus kwam.
At a later time in their life, their mother came to Jesus.
En later in hun leven kwam de moeder van Jacobus en Johannes tot Jezus.
Said to him, Lord, when you come in your kingdom, can my two sons sit, one on your right and one on your left?
En die vroeg, als we straks in het koninkrijk zijn, mogen mijn zoons dan links en rechts in het koninkrijk naast u zitten?
So they had a mother who was a believer.
Dus ze hadden een gelovige moeder.
And she really wanted the best for her boys.
En ze wilde het beste voor haar jongens.
She was obviously a good mother.
Waarschijnlijk een goede moeder.
And so these four at least were not orphans.
Dus deze vier waren in ieder geval niet wees.
But probably none of them were orphans.
Maar waarschijnlijk niemand van zijn luisteraars waren
in a natural
wees.
Sense.
Niet in de natuurlijke zin.
And yet Jesus is saying to them and to us.
En toch zegt Jezus tot hen en ook tegen ons.
Because these words have been recorded for all generations.
Want deze woorden zijn opgeschreven voor alle generaties.
That we are in fact orphans in God's sight.
Dat we in feite wezen zijn.
Now one thing we need to understand whenever we read anything that Jesus said.
Eén ding moeten we begrijpen als we lezen wat Jezus zei.
That these words that he spoke did not come from his heart or his mind.
Dat de woorden die hij sprak niet uit zijn gedachten of uit zijn hart voortkwamen.
But Jesus said the words that I speak are not my words.
Hij zei de woorden die ik spreek zijn niet mijn woorden.
But he said I only say what my father has told me to say.
Hij zegt ik zeg alleen maar wat mijn vader me heeft opgedragen te zeggen.
He said the works that I do are not my works.
De werken die ik doe zijn niet mijn werken.
But it's Father living in me who's doing the works.
Maar het is de Vader die in me leeft die werken doet.
But everything that Jesus said.
Maar alles wat Jezus zegt.
Except for a few words when he was a boy.
Misschien een paar dingetjes die hij zei als jongetje.
And some more things he spoke when he was on the cross.
En hij heeft een aantal dingen aan het kruis gezegd.
All of the things that we read that he said.
Maar alle dingen die wij kunnen lezen die hij gezegd heeft.
Did not originate in his mind or in his heart.
Kwamen niet oorspronkelijk uit zijn gedachten of uit zijn hart.
But he spoke the words his father told him to say.
Maar hij sprak de woorden die zijn vader tot hem zei.
So when we read this line.
Dus als we deze regel lezen.
I will not leave you as orphans, I will come to you.
ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u.
It's not really Jesus speaking.
Dan spreekt daar Jezus eigenlijk niet.
But it's Jesus speaking the words his father told him to say.
Maar daar spreekt Jezus de woorden die zijn vader hem opdroeg.
Now we have only got these words in black letters on a white page.
En die hebben we dan met zwarte lettertjes op een witte bladzijde.
We know what Jesus said.
We weten wat Jezus zei.
But we weren't there.
Maar we waren er niet bij.
And so we don't really know how he said them.
Dus we weten niet hoe die het zei.
Did he yell them?
Of die ze schreeuwde.
Did he whisper?
Of die fluisterde.
Did he say it with compassion on his face?
Of die het met hartstocht op zijn gezicht zei.
Did he speak it with a broken heart?
Of met een gebroken hart.
Did he speak it with challenge?
Of uitdagend.
We don't really know.
Dat weten we niet.
We just have the words on a white page.
Bij ons staat het gewoon op een witte bladzijde.
But what we do know,
maar we weten wel,
is that this is the heart of God our Father.
Dat dit het hart is van God de Vader.
And I don't think we really understand what he was talking about.
En ik denk niet dat we begrijpen waar hij over sprak.
But if you can come with me on a short journey into the Old Testament.
Maar als je met mij een reis willen gaan ondernemen in het Oude Testament.
I'd like you to turn with me to Isaiah chapter 14.
En dan gaan we naar Jesaja 14.
There's a prophecy here given by Isaiah.
Het gaat, er is een profetie die uitgesproken is door Jesaja.
And it was given to the king of Babylon.
En die profetie die kwam tot de koning van Babel.
But most theologians understand that this is also speaking about the fall of Satan.
Maar de meeste theologen zijn het erover eens dat het hier ook gaat over de val van Satan.
And that the Holy Spirit is revealing to us here.
En dat de Heilige Geest hier iets laat zien aan ons.
Something that happened in heaven.
Wat in de hemel gebeurd is.
Before man was made.
Voordat de mens geschapen werd.
Where the angel Lucifer was cast out of God's presence.
Toen de engel Lucifer uit de tegenwoordigheid van God werd weggeworpen.
And so I'd like to read from verse 12.
En dan beginnen we te lezen in vers 12. Dus Jesaja 14, vers 12.
How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations.
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? En dan zegt hij, Lucifer, gij morgenster, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger van volken?
And so we see how this angel named Lucifer,
en je ziet hier hoe die engel genaamd Lucifer
was cast out of heaven,
uit de hemel werd weggedaan
and thrown down to the ground, the earth.
En op de aarde werd geworpen.
In verse 13 we see the five statements or ambitions of Satan's heart.
En dan zien we in vers 13 de vijf dingen die in Satans hart waren.
And these are still the basis of sin.
En dat is nog steeds de basis voor elke manier van zondigen.
For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High.
Dan staat er bij onze vertaling, gij overlegde nog wel, 1, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
And so we see that back in time before mankind was made.
Dus terug in de tijd voor de mensheid er was.
This angel developed personal ambition.
Kwam er een engel met persoonlijke ambitie.
And his ambition was to take God the Father's place.
En dat was de plaats innemen van God de Vader.
He didn't want to be equal to God.
Hij wilde zelfs niet gelijk zijn aan God.
He wanted to take his place.
Hij wilde zijn plaats innemen.
In other words, he wanted to be the ultimate authority.
Hij wilde dus de ultieme macht.
And he didn't want to have anybody to be a father to him.
En hij wilde niet dat iemand een vader voor hem was.
Yeah, I don't really know how much an angel can experience the love of God as a father.
Ik weet niet in hoeverre een engel de liefde van God als vader kan ervaren.
But one thing that I do know.
Maar ik weet één ding wel.
Is the love of God is a father's love.
Dat de liefde van God vaderliefde is.
Because God is a father by nature.
Want dat is zijn natuur, vader zijn.
In our life most men have difficulty really becoming a father.
In onze tijd hebben de meeste mensen moeite om een vader te worden.
It's no difficulty having children.
Het is niet moeilijk om kinderen te krijgen.
Especially for a husband.
Vooral niet voor een man.
But what can be difficult?
Maar wat wel moeilijk is,
is letting go all of your single man's freedom.
Is het de vrijheden die je als vrijgezel hebt laten gaan.
And using all of your income to support a wife and family.
en je geld gaan besteden om je gezin te onderhouden.
And to really develop a father's heart towards your children and their needs.
En om een echt vaderhart te laten zien naar je kinderen
the
toe.
The baby will cry at night time.
'S Nachts huilt die baby.
And you'd rather turn over and go back to sleep.
En dan ga je liever nog eens een keertje omkeren in bed en verder snurken.
But it seems like women become mothers without having any choice.
Het lijkt wel alsof vrouwen moeders worden zonder keuze.
The baby cries.
The baby huilt.
If your husband doesn't get up to the baby, you've got to go yourself.
Als je man niet in het getouw komt, dan moet je zelf.
And so women often become mothers more easily than men become fathers.
Dus voor vrouwen is het vaak gemakkelijker om moeder te worden dan voor man om voor mannen om vader te worden.
In fact, some men never make it.
En bij sommige mannen lukt dat nooit.
They'll never give up their singleness of attitude.
Ze houden altijd nog vast aan die vrijgezelleninstelling.
And they want to use their money on their own toys all their life.
En ze willen eigenlijk hun geld nog steeds voor hun eigen speeltjes besteden.
They leave all of the motherly things to their wife.
En al die moederlijke zaken die laten ze aan hun vrouw over.
She buys all the Christmas presents.
Zij koopt de kerstcadeautjes.
She buys all the birthday presents.
En de verjaardagscadeautjes.
And many children go through their whole life never having had their father buy them anything.
En er zijn een heleboel mensen die nog nooit van hun leven meegemaakt hebben dat hun vader ook maar iets voor hen kocht.
See, God is our father.
God is onze vader.
And he buys us stuff.
En hij koopt dingen voor ons.
I don't know how much an angel can experience the love of God as a father's love.
En ik weet niet in hoeverre een engel de vaderliefde van God kan
But
ervaren.
God the Father is a father by nature.
Maar God de Vader is vader van nature.
He never had to become a father.
Hij heeft nooit een vader hoeven te worden.
He's automatically Father in his heart.
Hij was automatisch vanzelfsprekend in zijn hart.
Everything that exists has come from him.
Alles wat bestaat is uit hem voortgekomen.
He has fathered the whole universe.
Hij heeft het hele universum voortgebracht.
And the love of God in heaven is a father's love.
En de liefde van God in de hemel is vaderliefde.
And Satan lived in this environment before he was cast out.
En dat was waar Satan leefde voordat hij uitgeworpen werd.
And what he really desired,
en wat hij eigenlijk verlangde,
was that he would have nobody being a father over him.
Was dat niemand over hem vaderde.
And so when he was cast out of God's presence,
dus toen hij uit de tegenwoordigheid van God werd weggeworpen,
he was cast out of a father's love.
Werd hij afgesneden van vaders liefde.
And he became the ultimate fatherless one.
En hij werd de ultieme vaderloze.
Or we might say he became the ultimate orphan spirit.
Of hij werd dus de ultieme verweesde geest.
You see, an orphan is very different to a son.
Een wees is totaal anders dan een zoon.
We know that an orphan has no parents.
Een wees heeft geen ouders.
And so there's nobody to look after them.
Dus er zorgt niemand voor hen.
An orphan doesn't know how to receive advice.
Hij weet ook niet hoe die advies moet aanvaarden.
Because it has no understanding of someone caring for them.
Want hij heeft er geen begrip voor dat iemand voor hem zorgt.
We still find in our own hearts these attitudes.
En die houding hebben we in ons hart nog steeds.
We're difficult to be taught.
Heel moeilijk om ons iets te leren.
We like people to say what we already believe, not something we didn't know.
We willen graag dat mensen in ons straatje praten, niet over dingen die we niet mee eens zijn.
You see, an orphan has to fight for everything they ever get.
Een wees moet voor alles wat hij wil vechten.
There's no gifts to an orphan.
Er wordt niets gegeven
There's
aan
no birthday
wees.
Presents.
Geen cadeautjes voor zijn verjaardag.
There's no Christmas presents.
Geen kerstcadeautje.
An orphan has to fight for everything they're ever going to own.
Een wees moet vechten voor alles wat hij wil bezitten.
And Satan became the ultimate orphan spirit.
En Satan is de ultieme verweesde geest.
And I'd like you to come with me to Genesis chapter 3.
Dan gaan we naar Genesis 3.
Well, before we get there, I just want to share some other things with you, but open at Genesis 3.
Maar zoek het vast op, Genesis 3. En voordat we dat gaan lezen, wil ik nog een paar dingen zeggen.
I don't know about you.
Ik weet niet hoe het met jullie staat.
But when I read the Bible, I like to try to imagine what it would have been like to be there and see some of these things happen.
Als ik de Bijbel lees, dan probeer ik me voor te stellen hoe het eruit zag toen die dingen gebeurden.
Have you ever thought of that?
Hebben jullie dat al zo gedacht?
One of the things I would really love to see.
Iets wat ik heel graag zou willen zien.
Is what it was like when Moses walked up to the Red Sea.
Was hoe het eruit zag toen Mozes naar die Rode Zee liep.
And he had his staff in his hand.
Hij had die staf in zijn hand.
And he stretched it out over the sea.
En hij strekte die staf uit over de zee.
And the sea divided.
En die zee splitste zich.
Wouldn't you love to see that?
Zou je dat niet graag zien?
I'm really trusting that God caught it all on video.
Ik denk dat God het allemaal op video heeft staan.
Or maybe he's got it on DVDs or
misschien wel DVD's.
Some new three-dimensional projection or something.
Of misschien iets driedimensionaals.
But you know what I'd like to see about that day?
Maar zou je dat niet graag willen zien hoe dat eruit zag toen?
I would like to see the look on people's faces.
Ik zou die gezichten van die mensen willen zien.
When he walked up to the sea.
Toen hij naar die zee liep.
Because I'm sure there was all kinds of feelings and attitudes amongst the people.
Want ik ben er zeker van dat er een hele storm van gevoelens in die
some
mensen
woedde. Some of the people were really angry with him.
Sommige mensen waren kwaad op hem.
He's brought us all the way out here and now we're going to die.
Hij heeft ons hier helemaal gebracht en nu gaan we sterven.
And some were so angry with him.
Sommigen waren zo boos op hem.
That they thought that he had brought them into this trap.
Die dachten dat hij hen in de val had laten lopen.
And they would have rather go back into slavery than be here.
En ze waren nog liever slaaf weer geworden dan daar te zijn.
And just imagine this.
En stel je dat voor.
They're standing with their backs to the sea.
Ze staan met hun rug naar de zee.
And the Egyptians are coming with their chariots and armor.
En die koetsen van die Egyptenaren die komen eraan.
And there's nothing going to stop them now.
En er is niets dat hen tegenhoudt.
It's morning.
Het is in de morgen.
And the army's charging them.
En dat leger valt aan.
And they're looking around to see what Moses is doing.
En ze kijken om zich heen om te kijken wat Mozes doet.
And they see that he's walked over to the sea.
En dan zien ze hem naar de zee lopen.
And he's looking out to sea.
En hij kijkt uit over de zee.
With his back to the army that's charging.
En hij is zijn rug naar het leger dat aanvalt.
And I'm sure there were some people there that thought, what kind of a leader is this?
En ik ben er zeker van dat sommige mensen dachten, wat is dat nou voor leider?
Can't he see the problem?
Ziet hij het probleem niet?
And here he is just gazing out to sea.
En hij staat over de zee uit te kijken.
Then he stretches out his arm.
En dan strekt hij zijn arm uit.
I'd love to see the look on Moses' face.
Ik had dat gezicht van Mozes zo graag willen zien.
I'm sure it was filled with faith and fear and doubt and wonder.
En ik denk dat het vol geloof was, maar ook twijfel en angst.
What's going to happen now?
Wat zal er gaan gebeuren?
And I'm sure just like most of us.
En ik denk dat het net zoals bij ons is.
He was feeling a little bit afraid.
Dat hij zich wel een beetje bang voelde.
But he's going to do what God said.
Maar hij deed toch wat God zei.
He can't split the sea.
Hij kon de zee niet uit elkaar laten
but he
splijten.
Can hold up his rod.
Maar hij kan wel die staf uitstrekken.
So he holds up his rod.
Dus dat doet hij.
And the sea divides.
En die zee splitst zich.
I would love to see God's video of that moment.
Ik zou graag de video van God van
I'd
dat moment
to see
willen
Moses
zien.
Face when the sea begins to open.
Het gezicht van Mozes toen die zee zich inderdaad opende.
Wow! But I'd love to see the look on all the faces of all the doubters.
En ik zou die twijfelaars willen zien.
And you know there would have been some people there.
En ik denk dat er wat mensen waren.
Who when they saw the sea open up.
Toen ze zagen dat die zee zich opende.
Would have said you're not getting me in there.
Dat ze zeiden van ja, maar ik ga daar niet in.
That's more dangerous than the army behind us.
Dat is nog gevaarlijker dan dat leger.
Some people you can never make happy, you know?
Sommige mensen kun je het nooit naar de zin maken.
It's a good thing to know as a leader.
Dat is goed voor leiders om te weten. Thanks.
Another thing I'd love to see on God's video collection.
Wat ik ook wel wilde zien van God's video collectie.
Is the day that Joshua stopped the sun.
Dat was de dag dat Joshua de zon deed stilstaan.
I just what I want to see about that day.
Weet je wat ik daarvan zou willen zien graag?
Is right at the end of the day.
Helemaal aan het eind van de dag was het.
When Joshua goes into his tent.
En Joshua die gaat die tent in.
And he zips up the tent.
En die ritst die tent zo dicht.
And he gets in a sleeping bag.
En hij gaat dus in zijn slaapzak liggen.
And he puts his head on his pillow.
Met zijn hoofd op het kussen.
And as soon as he knows he's alone and he's relaxed now.
En op het moment dat hij zeker weet dat hij helemaal alleen is.
I want to see the look in his eyes.
Dan wilde ik graag de blik in zijn ogen zien.
Wow. What a day.
Wat een dag.
Nobody ever stopped the sun before. You know?
Niemand heeft ooit de zon gestopt.
I'd love to see how he felt about that.
Ik zou graag zien hoe hij zich daaronder voelde.
Things like this I just you know, I want to experience it. I want to understand it. I try to imagine it all.
Ik wil dat allemaal me voorstellen.
Now I want to take you on a journey with me to imagine something else.
Nu wil ik iets anders gaan voorstellen met jullie samen.
If you've got a good imagination.
Als je een goed voorstellingsvermogen hebt.
I want you to open it wide.
Dan wil ik dat je dat helemaal gebruikt.
So I want you to imagine what it was like for Adam to be created.
Ik wil dat je je voorstelt hoe het voor Adam geweest moet zijn om geschapen te worden.
Now before he was made.
Dus voordat hij gemaakt
the
is,
angels have been watching God create the universe.
Hadden de engelen gezien hoe God het hele universum had geschapen.
And that in itself must have been quite amazing for them.
En dat moet op zichzelf al ongelooflijk geweest zijn.
He'd never done this before.
Dat had hij nog nooit eerder gedaan.
And suddenly the stars are spread throughout the sky.
En ineens die sterren in de lucht.
And he makes all the animals.
Hij maakt al die dieren.
All the trees come out of the ground.
Bomen komen uit de grond.
He makes mosquitoes.
Are you sure? Hij maakt muggen.
Imagine what it was like for them to watch.
Probeer je het eens voor te stellen hoe dat geweest is voor die engel om dat te zien.
He made an elephant.
Hij maakt een olifant.
And they think, wow.
Wow.
Never would have thought of that.
Daar kwamen we nooit zelf op.
Why did he put those great big ears on there?
Waarom heeft hij die ongelooflijk grote oren gemaakt?
And then he started making something else.
En dan gaat hij weer iets maken.
And suddenly, wee, is a big long neck on it.
En dan komt er eens een lange nek.
It must have been amazing for them.
Dat moet verbazingwekkend geweest zijn.
But then when everything else is made.
En toen alles gemaakt was.
The Bible says that he formed man out of the dust of the ground.
Staat er in de Bijbel dat hij de mens formeerde uit het stof van de grond.
I'm sure as the angels are watching this.
En ik weet zeker die engelen die aan het kijken
See,
waren.
Everything else he made by the power of the spoken word.
Alles wat hij maakte, maakte hij door de kracht van het gesproken woord.
Let there be, and there was.
Dat er zij en er was.
But when it came to making man.
Maar toen er mens gemaakt werd.
The Bible says he formed him.
Staat er in de Bijbel, hij formeerde hem.
So imagine the angels are watching him.
En ik stel me voor dat die engelen aan het kijken zijn.
They see him kneel down on the ground.
En ze zien God neergeknield op de grond.
Begin scraping some dust together.
En hij gaat wat stof bij elkaar schrapen.
Now you gotta be pretty clever to make anything out of dust.
En dan moet je heel slim zijn als je uit stof iets wil maken.
But he gets this heap of dust.
En hij gaat zo'n hoopje maken.
And then he begins to mold it.
En dan gaat hij er vorm in maken.
And slowly it's taking shape.
En langzaam krijgt het vorm.
Now imagine all the angels looking over his shoulder.
En ik stel me voor dat al die engelen over zijn schouder kijken.
What is this one?
Wat is dit dan?
He's never done this before.
Dit heeft hij nog nooit eerder gedaan.
It's not a giraffe.
Het is geen giraf.
What is this?
What is it?
And then there'd come a point.
En dan komt er een moment.
Where it's getting close to being finished.
Dat het bijna af is.
And I think the angels would suddenly take a step backwards.
En ik denk die engelen doen een stap naar achter.
Wow.
Wow.
It looks like him.
Het lijkt op hem.
He's making an image of himself.
Hij maakt een beeld van zichzelf.
You know, Dutch Sheets says this.
Dutch Sheets heeft het volgende geschreven.
That Adam was so much like God.
Dat Adam zo op God leek.
That when the angels would walk past Adam.
Dat als die engelen langzaam liepen.
That suddenly take two looks.
Dat ze nog een keer keken.
Oh no, it's just Adam.
Oh nee, het is Adam maar.
Because when someone who has all knowledge and all power,
iemand die alle kennis en alle macht heeft,
makes a copy,
een kopie van zichzelf maakt,
he gets pretty close.
Dan komt het er heel dichtbij bij het origineel.
But finally he finishes this human adult male body.
Maar uiteindelijk is dat mannelijke volwassen lichaam
and there's
Adam, klaar.
Adam lying on the ground.
Hij ligt daar op de
But
grond.
He's not alive yet.
Maar er zit geen leven in.
Then what does the Bible say God does?
En wat staat er dan in de Bijbel dat God deed?
He's made the body. What does he do next?
Hij heeft dat lichaam af en dan.
He breathes into his nostrils the breath of life.
Hij ademt in zijn neusgaten
Now you've got to
de
get,
levensadem.
You've got to get really close to someone to breathe into their nostrils, right?
Dan moet je dus heel dicht bij iemand komen om in zijn neusgaten te blazen.
And what does this look like to the angels?
En waar leek dat op voor die engelen?
What's he doing?
Wat is hij aan het doen?
He's kissing him.
Hij kust hem.
It's an incredibly intimate moment.
Het is een ongelooflijk intiem moment.
And when he breathes into his nostrils,
als hij in zijn neus blaast,
this life goes into the body.
Komt er leven in het lichaam.
Now I don't know what this would have looked like.
Ik weet niet hoe dat eruit zou.
But I imagine that the body would have very quickly changed color.
Maar ik denk dat het lichaam heel snel van kleur veranderde.
Because suddenly the blood would start pumping around.
Want ineens begon dat bloed te stromen.
And whether it would go brown or pink or what, I'm not sure.
Ik weet niet of het bruin was of rozig. Geen idee.
Then I think you'd see the toes beginning to give little twitches as the nerves come alive.
En ik denk als die zenuwbanen tot leven komen, gaan die tenen bewegen.
Maybe the fingers would move.
En misschien de vingers.
Maybe the eyelids would flicker.
En de oogleden beginnen te knipperen.
And inside, Adam's becoming a human being.
En van binnen wordt Adam een menselijk wezen.
But remember what this would be like.
Maar waar lijkt het op?
The perfect human being is being made.
De perfecte mens is gemaakt.
And inside this body,
en in dat lichaam,
his personality is coming alive.
Komt zijn persoonlijkheid tot leven.
His brain is coming alive.
Zijn hersenfunctie begint.
His memory,
zijn geheugen,
is beginning to work.
Gaat werken.
But he's got no memories.
Maar hij heeft geen herinneringen.
Nothing's happened yet.
Er is nog niks gebeurd.
No input whatsoever.
Er is nog niks ingedaan.
His brain is beginning to operate.
Zijn hersenen gaan werken.
Now they say that in our day people use about 10% of their brain.
Vandaag de dag zegt men dat wij 10% van onze hersenen gebruiken.
10% of our brain capacity.
Van het vermogen dus van de hersenen.
And if you use, I mean if you're very very bright.
En als je heel slim bent.
You can have an IQ of somewhere around or a little less than 200.
Als je een IQ hebt van in de buurt van 200.
The average person's IQ is 100.
Bij normaal mensen is dat 100.
But some very bright people.
Maar er zijn heel slimme mensen.
Have IQs way above that.
En die hebben een hoger IQ.
In fact, they say that the highest recorded IQ in the world today.
En het hoogst genoteerde IQ vandaag de dag.
Is a truck driver in Oregon.
Een vrachtwagenchauffeur in Oregon.
Marilyn Monroe had an IQ of 165.
En Marilyn Monroe had een IQ van 165.
It's quite interesting.
Dat is wel interessant om te
weten. Because Einstein's IQ was only 162.
En Einstein had maar 162.
But see, the highest IQ that we have using 10% of our brain.
Maar zelfs die hoge IQ mannetjes en vrouwtjes gebruiken maar 10% van hun hersenen.
Would be something around 200.
En dan zit je dus rond de 200.
But Adam's IQ, or his brain would have been working fully.
Maar de hersenen van Adam werkten volledig.
100%.
100%.
So his IQ could have been something like 2000.
Dus zijn IQ moet ergens in de buurt van 2000 geweest zijn.
An incredible ability to process information.
Een ongelooflijk vermogen om met informatie om te gaan.
To be able to understand what he's looking at and seeing.
Een enorm vermogen om te begrijpen wat hij ziet.
And with all of his inner being becoming alive.
En met zijn hele wezen komt hij tot leven.
It's like his brain begins to work.
Zijn hersenen gaan werken.
But nothing to work on yet.
Maar er is nog niks te doen.
Like a computer with no programs in.
Het is net als een computer waar nog geen programmaatjes in zitten.
No experience whatsoever.
Geen ervaring.
And it stays like that until a moment arrives.
En dat duurt totdat er iets gebeurt.
What would that moment be?
En wat gebeurt er?
There's a moment when his brain is going to begin working.
Het moment dat zijn hersenen gaan werken.
There's a moment when his memory will begin to record.
Dat zijn geheugen gegevens gaat opslaan.
What's that moment going to be?
Hoe lijkt dat? Wat is dat voor? Waar lijkt dat op?
The moment that he opens his eyes.
Dat is het moment dat hij zijn ogen opent.
When he opens his eyes.
Hij opent zijn ogen.
For the first time he has input.
En dan krijgt hij voor het eerst ooit indrukken.
Now when he opens his eyes, what do you think is the first thing that he
sees? En wat denk jij dat het eerste is dat hij ziet?
He's looking right into the eyes of the Father, isn't he?
Hij kijkt recht in Vaders ogen.
He's looking right into his Father's face.
Hij kijkt in zijn Vaders gelaat.
But if we remember who that is.
Maar als we weten wie dat is.
The Bible says God is love.
De Bijbel zegt God is liefde.
Not that he has love, he is love.
Er staat niet hij heeft liefde, hij is liefde.
Not that he's a loving being.
Niet dat hij een liefhebbend persoon is.
He is love itself.
Hij is liefde zelf.
And when Adam opens his eyes,
als Adam zijn ogen opent,
there's our heavenly Father loving him.
Daar is de hemelse Vader
and
die
he's
van hem houdt.
Receiving all of the love that there is in all of eternity.
En hij ontvangt alle liefde die er ooit in alle eeuwigheden geweest is.
He's getting it all at once.
Hij krijgt het in één keer, allemaal.
Because God's love is a father's love.
Want Gods liefde is vaders.
And he is receiving the whole lot.
En hij ontvangt alles.
All in one moment.
In één moment.
And this is the very first experience of his life.
En dat is de eerste levenservaring.
You see, there's a verse in Ephesians chapter 3.
Er staat een vers in Efeze 3.
Which shows me that the apostle Paul understood this.
Daar blijkt uit dat apostel Paulus dit begreep.
Because Paul says, I pray that you, being rooted and grounded in love.
Daar zegt Paulus, ik bid dat je zal gegrond worden en geworteld in de liefde.
May have power together with all the saints.
En dat je samen met alle heiligen in staat zal zijn.
To know this love.
Deze liefde te vatten.
That passes understanding.
Die het verstand te boven gaat.
That you may be filled to all of the fullness of God.
Zodat je met de volheid van God gevuld zal worden.
I left out a couple of bits there, but that's what it says.
Ik heb er een paar stukjes uit weggelaten, maar dit is waar het op neerkomt.
See, Paul understands.
Paulus begrijpt dat.
That what Christianity is about.
Waar het christendom om gaat.
Is having our lives grounded and rooted in love.
Dat onze levens worden geworteld en gegrond in de liefde.
And I believe that it is the inheritance of every Christian.
En ik denk dat het tot de erfenis behoort van elke christen.
To sometime in their life have the eyes of their heart opened.
Dat er in ieder geval eens in je leven de ogen van je hart worden geopend.
And see this loving heart of the Father.
En dat je dat liefhebbend hart van de Vader ziet.
And see his eyes.
En dat je zijn ogen ziet.
And experience an outpouring of his love into our hearts.
En dat je het uitstorten van zijn liefde in je hart ervaart.
Because we have been redeemed.
Omdat we verzoend zijn.
In other words, we have been brought back to what was lost in the garden.
Dat betekent eigenlijk dat we zijn teruggekocht.
This love of the Father is for us to experience.
Deze vaderliefde is er voor ons om te ervaren.
When Adam opened his eyes,
toen Adam zijn ogen opende,
he's getting a Niagara Falls experience of the love of God into his soul.
Kreeg hij een Niagara waterval over zich heen van Gods liefde.
And I don't know if he could have done anything else.
En ik weet niet of hij tot iets anders in staat was.
But to respond to that love with all of his heart.
Dan te reageren vanuit zijn hele hart op die liefde.
I don't know if he could have spoken a language straight away.
Ik weet niet of hij direct al in staat was om iets te spreken, een taal.
But I'm sure that he threw his arms around his father immediately.
Maar ik weet zeker dat hij onmiddellijk zijn armen om zijn vader sloeg.
And whatever sound he made.
En wat voor geluid hij ook maakte.
I'm sure that it meant.
Ik weet zeker dat hij ermee bedoelde.
I love you too, Father.
Ik hou ook van u, Vader.
And he began to live in this love environment with the Father.
En in deze liefdevolle omgeving van de Vader begon hij te leven.
Some people have never known a father's love.
Sommige mensen hebben nog nooit de vaderliefde ervaren.
They didn't have a father who was able to be affectionate to them.
Ze hadden geen vader die in staat was om op een of andere manier zijn gevoelens te uiten.
They didn't have a father who was able to look deeply into their eyes.
Die niet diep in hun ogen kijken kon.
And convey his love into their heart.
En zijn liefde liet blijken vanuit zijn hart.
Many people haven't had a father who could say I love you.
En heel veel mensen hebben nog nooit een vader gehad die in staat was om te zeggen ik hou van jou.
Many people have had a father who couldn't say they are proud of them.
Ze hebben nooit een vader gehad die door zijn strot kon krijgen om te zeggen ik hou van je.
They haven't had a father who's been able to tell them.
Ik ben trots op je.
They haven't had a father who's been able to tell them how beautiful they are.
Of om te zeggen hoe mooi ze zijn.
So people have grown up.
En mensen groeien op.
Not knowing about fathers who can love them.
Zonder dat ze weten dat er vaders zijn die van hen kunnen houden.
People had father who died.
Bij sommige mensen is de vader overleden.
Or who left their home.
Of is weggegaan van huis.
And you see, we were made to be fathered.
En weet je, we zijn geschapen om bevaderd te worden.
And what Christianity is about.
En daar draait het christendom om.
It's about having the eyes of our heart open.
Het is dat de ogen van je hart open gaan.
That we'd see the love of our Father for us.
Zodat we de liefde van de Vader voor ons zien.
So it pour into our hearts.
Zodat het in ons hart wordt uitgestort.
Become the foundation of our life.
En dat dat de basis wordt van ons leven.
And that perfect love will cast out fear.
En dat die volmaakte liefde de vrees zal uitdrijven.
Because when you know that Almighty God is your Father.
Als je weet dat God Almachtig je Vader is.
And he loves you.
En dat hij van je houdt.
It will be hard to fear anything.
Dan is het heel moeilijk om nog ergens bang voor te zijn.
Our fears are based on the fact that we don't know if he loves us.
Onze angsten zijn gebaseerd op het feit dat we niet weten of hij wel van ons houdt.
We know he's Almighty God.
We weten dat hij Almachtig is.
We know he can do anything.
We weten dat hij alles kan.
We just don't know if he will do it for us.
We weten alleen niet of hij het ook voor ons doet.
But when we know that Almighty God is our Father.
Maar als we weten dat de Almachtige God onze Vader is.
And we know his love for us.
En we kennen zijn liefde voor ons.
It brings a peace into our heart.
Dan geeft dat een feest in ons hart.
It brings a courage into our life.
En een moed in ons leven.
And it brings an incredible freedom and joy.
En het geeft een onbeschrijfelijke vreugde en vrijheid.
Because nobody can take him away from us.
Want niemand kan hem van ons afpakken.
So Adam began to live in this love.
Dus Adam begon te leven in die liefde.
And then a little while later,
en een tijdje later,
God made a woman.
Maakte God een vrouw.
And I'm sure his life went up a notch or two.
En ik denk dat zijn leven nog interessanter werd.
And now they're both living in this incredible loving environment.
En beide leven ze in die ongelooflijk liefdevolle omgeving.
Imagine what this would be like.
En probeer het je eens voor te stellen.
They would not have had a word for peace.
Weet je, ze kenden geen woord voor vrede.
Because there was no alternative.
Want het alternatief was er niet.
Peace was the only option.
Vrede was het enige dat ze kenden.
There was so much peace they couldn't even explain it.
Er was zoveel vrede dat ze het niet eens konden uitleggen.
Because there was nothing else.
Er was niks anders.
There was no insecurity.
Er was geen onzekerheid.
There was no worry about the future.
Geen zorg over de toekomst.
There was nothing to be concerned about at all.
Je hoefde nergens je bezorgd om te maken.
They wouldn't have known what the word hurt meant.
En ze kenden het woord pijn niet.
Because hurt was not possible.
Want dat was er niet.
We can't really imagine what their life was like.
Je kunt je niet voorstellen hoe hun leven was.
And they lived in an environment of total love.
En ze leefden in die omgeving van totale, volkomen liefde.
They wake up in the morning.
'S Ochtends werden ze wakker.
They breathe in love.
Ze ademden liefde in.
There's nothing else.
Er was niks anders.
We can't imagine what this environment was like for them.
We kunnen ons deze omgeving niet voorstellen.
Until the day came.
En dat duurde tot de dag.
When Satan set a trap for them and they fell into it.
Dat de Satan een val voor hen opstelde en ze trapte erin.
Now when I was a young man.
Toen ik jong was.
I spent a year trapping animals for my income.
Toen moest ik voor mijn inkomsten dieren vangen en dat deed ik met vallen.
I know something about traps.
Dus ik weet het een en ander over vallen.
You see, some people say that traps are terrible, horrible things.
Sommige mensen zeggen dat vallen vreselijke dingen zijn.
And they are.
En dat is ook zo.
But if it looks terrible and horrible, you won't catch anything.
Maar als het er gevaarlijk uitziet, dan vang je niks.
So you have to make the trap look good.
Dus je moet ervoor zorgen dat die val er goed uitziet.
In fact, it has to look perfectly normal.
Het moet volkomen gewoon lijken.
You won't get the animal to come near it if it's in any kind of fear.
Er komt geen enkel dier in de buurt van zo'n val als er angst in dat dier is.
In fact, you have to make the trap look attractive.
Je moet zelfs ervoor zorgen dat die val aantrekkelijk is.
So the animal comes up to it thinking this is a good thing.
Dus dat dier er komt er naartoe die denkt van hey, dat is aardig.
And it reaches out.
En dan gaat hij er dus naartoe.
And has no idea that its life is going to change or end in the next moment.
En hij heeft er geen idee van dat zijn leven zal veranderen of zelfs beëindigd zal worden in het volgende moment.
And Satan set a trap for Adam and Eve.
En Satan maakte zo'n val, stelde zo'n val op voor Adam en Eva.
They had any idea of the consequences of the next few moments.
En ik denk dat ze geen flauw benul hadden van de consequenties.
You see, Satan said to Eve.
Weet je, Satan zei tegen Eva.
If you eat of this,
als je dit eet,
you will become like God.
Word je aan God gelijk.
Now let me ask you a question.
Laat me eens wat vragen aan je.
How many times have you ever prayed that God would make you like Jesus?
Hoe vaak hebben jullie gebeden dat God je zou maken als Jezus?
How much have you ever wanted to know God's peace in your heart?
Hoe vaak heb je de vrede van God in je hart willen ervaren?
How often have you wanted to have God's love in your heart for somebody?
En hoe vaak heb je niet Gods liefde in je hart willen ervaren voor iemand?
You see, Eve really loved God.
Weet je, Eva hield echt van God.
And she wanted to be like him.
En ze wilde zoals hij zijn.
It was even a part of her destiny.
Het was ook een gedeelte van haar bestemming.
And so when Satan said to her, if you eat this, you'll become like God.
En toen Satan dus zei, als je dat eet, dan word je als God.
Of course she's interested.
Natuurlijk was ze geïnteresseerd.
He said to her, if you eat of this, it'll make you wise.
Als je dit eet, word je verstandig.
And all the way through scripture, wisdom is always referred to as feminine.
En wijsheid door de hele Bijbel heen is altijd vrouwelijk.
Men want to know about things.
Mannen willen dingen weten over dingen.
And how they work and how to make them work.
Hoe het werkt en hoe ze er iets mee kunnen doen.
But women want to be known in relationship.
Maar vrouwen die willen een relatie aangaan en daar kennen, werkelijk kennen.
And so our wives will always be asking us to tell them how we feel.
Dus onze vrouwen vragen ons altijd: hoe voel je je?
Because they want to know us intimately in our feelings.
Want ze willen onze intieme gevoelens kennen.
We're too busy, you know, fixing the lawnmower or something.
Maar wij zijn te druk bezig om de grasmachine te maken.
When Eve reached out and took the fruit.
Maar toen Eva die vrucht pakte.
I really believe she thought she was taking something good.
Ik denk dat ze echt dacht dat ze iets heel goeds nam.
With all of the other things that were going on too.
Met al die andere dingen die er gebeurden.
But she fell into a trap.
Maar ze viel in een val. Ze
trapte
in een val.
About a trap.
En er is iets met een val.
When you get caught in it,
als je erin zit,
you can't get out.
Kun je er niet meer uit.
The moment she ate of it,
op het moment dat ze at,
what happened?
Wat gebeurde er?
She took this fruit and ate it. What happened?
Ze nam die vrucht, at en wat gebeurde er?
Have any of you read this?
Heeft iemand van jullie dat al gelezen een keer?
What happened when she ate it?
Wat gebeurde er toen ze at?
In fact, when she ate it, nothing happened.
Eigenlijk gebeurde er niks.
But she gave it to her husband.
Maar ze gaf het aan de man.
And when he ate it, then their eyes were opened.
En toen hij het at, gingen hun ogen open.
You see, they were so one.
Ze waren zo één.
They couldn't even sin separately.
Ze konden niet eens los van elkaar zondigen.
And so when they ate of this fruit,
en toen ze dus die vrucht aten,
the trap was closed.
Klapte die val dicht.
And now nothing could stop the consequences from coming to them.
En nu was er dus niets dat de gevolgen kon tegenhouden.
And I don't believe they had any real idea of what the consequences were going to be.
En ik denk niet dat ze enig idee hadden wat de gevolgen zouden zijn.
Now look with me in Genesis chapter 3.
En nu gaan we naar Genesis 3.
Right towards the end of the chapter.
Helemaal aan het eind van dat hoofdstuk.
I'd like to read from verse 20.
En dan beginnen we in vers 20.
Says, and Adam called his wife's name Eve because she would be the mother of all living.
En de mens noemde zijn vrouw Eva omdat zij de moeder van alle levenden geworden is.
You see, it's interesting, before they sinned, they both had only one name.
Dus voordat ze zondigden, dat is interessant, hadden ze beide maar één naam.
They were so one.
Ze waren zo één.
That they were both called Adam.
Dat ze allebei Adam genoemd werden.
When God came into the garden and called out, Adam, where are you?
Toen God in de tuin kwam en uitriep, Adam, waar ben je?
He wasn't calling the man, he was calling them both.
Toen riep hij niet alleen de man, hij riep ze beiden.
And as man and woman,
als man en vrouw,
they were made in God's image.
Waren ze naar Gods beeld gemaakt.
And so God's image itself is masculine and feminine.
Dus het wezen van God is zowel mannelijk als vrouwelijk.
God is not just a man.
Hij is niet alleen man.
But in the day that they were created, they were both called Adam.
Maar toen ze geschapen werden, werden ze beide Adam genoemd.
You read that in Genesis 5 verses 1 and 2.
Dus dat lees je in Genesis 5 vers 1 en 2.
And so now after the fall.
En nu na de zondeval.
Adam names his wife Eve.
Noemt Adam zijn vrouw Eva.
And they have two names.
En dan komen er twee namen.
And we see that something in their relationship of love had broken.
En je ziet dat er iets in hun liefdesrelatie gebroken werd.
It says also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Verse 21.
Ja. En dan vers 21. En de Heere God maakte voor de mens en zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee.
Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now in case he puts out his hand and takes also from the tree of life and eats and lives forever, the Lord God sent him out of the Garden of Eden. To till the ground from which he had been taken.
En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als een van ons door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond God, de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was.
I don't know what this was like for Adam and his wife.
Ik weet niet hoe dat voor Adam en zijn vrouw was.
But I think all of us know what it is to have our hearts broken.
Maar ik weet dat we allemaal wel een gevoel hebben hoe het voelt als je hart breekt.
At some time in our lives,
soms in je leven,
we meet someone that we really love.
Komen we iemand tegen waarvan we echt houden.
And maybe for some reason the relationship ends.
En misschien dat die relatie op een gegeven ogenblik klapt.
And I think one of the most painful things we can experience emotionally.
En een van de pijnlijkste emotionele dingen die we kunnen ervaren.
Is when someone we really love comes to us one day and tells us it's over.
Is als iemand van wie we echt houden naar ons toe komt en ons vertelt het is voorbij.
Maybe they come and tell us that they don't want to be our friend anymore.
Misschien komen ze zeggen ik wil niet meer je vriend zijn.
They don't want to be our girlfriend or boyfriend anymore.
Of je vriendje of vriendinnetje.
They don't want to be our wife or husband anymore.
Of ik wil niet meer je man zijn of je vrouw.
And they want to leave.
En ze willen weg.
I think one of the greatest pains emotionally that we can feel is when that would happen.
En dit is een van de ergste dingen die je emotioneel kunnen overkomen als dat je gebeurt.
Maybe the death of a child would be even worse.
Misschien is het nog erger als je een kind verliest doordat hij overlijdt. Ik heb dat nog niet meegemaakt.
But I have experienced the first one.
Maar dat eerste wel.
And I know that the level of hurt that we feel is based on two issues.
En ik weet dat de mate waarin we pijn voelen te maken heeft met twee dingen.
The first one is how much we love that person.
Het eerste is hoeveel we van iemand houden.
How intimate the relationship was.
Hoe intiem de relatie was.
How deeply we felt committed to that person.
Hoe diep we ons hadden overgegeven aan iemand.
And how much we wanted that person to be with us the rest of our life.
En hoezeer we ernaar verlangden dat die persoon de rest van zijn leven met je zou delen.
You see, the greater the love, the greater the hurt.
Hoe meer liefde, hoe meer pijn.
Isn't that true?
Dat klopt toch?
When we consider Adam and his wife.
Als we denken aan Adam en zijn vrouw.
They had been loved with total love.
Zij zijn geliefd geweest met volmaakte liefde.
And they had totally loved in return.
En als ze hadden terug ook volmaakt lief gehad.
And now God the Father is coming to them.
En nu komt God de Vader naar hen toe.
And he's saying to them, it's over.
En hij zegt het is voorbij.
You've got to leave the garden.
Je moet uit deze tuin weg.
You will not know me like this anymore.
Je zult me niet meer op deze wijze kennen.
Because you have done this.
Omdat je dat gedaan hebt.
It's over.
Is het voorbij?
You see, I wonder why did God do this?
Ik vroeg me af waarom God dat deed.
You see, we need to understand.
Dat moeten we begrijpen.
That now that they'd eaten from the tree of sin.
Nu ze gegeten hebben van die boom van zonde.
God the Father knew what was going to happen to them now.
Wist de Vader God wat er met hen zou gebeuren.
He knew that sin would tear their life to pieces on the inside.
Hij wist dat zonde hun leven van binnen aan stukken zou rijten.
He knew they were going to continue to have a load of guilt increasing all of the time.
Hij wist dat ze gebukt zouden gaan onder een toenemende vracht van schuldgevoelens.
He knew that sin now was going to just rot away their human nature.
Hij wist dat de zonde hun hele menselijke natuur zou wegrotten.
That their humanity was going to break down.
Dat hun menselijkheid zou afbreken.
And their personalities would become horrendously painful on the inside.
En dat hun persoonlijkheden vervuld zouden worden met een vreselijke pijn van binnen.
Because he loved them.
En omdat hij ze lief had.
He decided in himself.
Besloot hij bij zichzelf.
We cannot allow this to go on forever.
We kunnen het niet toestaan dat dit eeuwig blijft voortduren.
We can't allow them to go on into increasing suffering without an end.
We kunnen dit toenemend lijden eindeloos laten voortduren. Dat kan niet.
Now, I don't know if any of you have seen these movies, The Lord of the Rings.
Ik weet niet of jullie de Lord of the Rings wel eens gezien hebben.
I mentioned a movie one time in Holland and people thought I wasn't a Christian anymore.
Ik heb daar ooit een keer in Nederland over gepraat en toen dachten mensen dat ik geen christen meer was.
But there's a character in these movies.
Maar er komt iemand in voor in die film.
Who gives us something of an idea of what was happening.
Die ons een idee geeft over wat er gebeurde.
See, if you haven't seen these movies,
als je die films niet gezien hebt.
There's a being, a person in there.
Er is een persoon in die film.
Who gets a hold of something that's evil.
Die krijgt in zijn bezit iets wat kwaad is.
And he can't let it go.
En hij kan het niet loslaten.
And it makes him live longer than normal.
En daardoor, door dat bezit, leeft hij langer dan normaal.
But it tears his personality to pieces.
Maar hij gaat er persoonlijk aan kapot.
Until he becomes a terrible caricature of what he was once before.
En uiteindelijk wordt hij een verschrikkelijke karikatuur van wat hij eigenlijk was.
I see this as being something of a picture of Adam.
En dat zie ik eigenlijk als een beeld van Adam.
And God the Father is looking at Adam and Eve.
En God de Vader keek naar Adam en Eva.
And he realizes if they keep living in the garden.
En hij realiseert zich als ze in de tuin blijven.
And they eat from the tree of life.
En ze eten van de boom des levens.
They will live forever.
Zullen ze eeuwig leven.
But they'll go deeper and deeper and deeper into sin.
Maar dan gaan ze steeds dieper en dieper in zonde.
And he said, it's not human. We can't allow this.
En hij zegt, dit is niet menselijk. We kunnen dit niet laten gebeuren.
We've got to stop them eating from the tree of life.
We moeten ervoor zorgen dat ze niet van de boom des levens eten.
And because he loves them,
en omdat hij hen lief heeft,
he says, we've got to put them out of the garden.
Zegt hij, ze moeten de tuin uit.
But I wonder how Adam felt when God came and told him that.
Maar ik vraag me af hoe Adam zich voelde toen God dat tegen hem zei.
You see, another thing that affects the amount of hurt when we are rejected.
Het andere wat een invloed heeft op de hoeveelheid pijn die we kunnen hebben.
Is if we have ever been rejected before.
Is als we ooit zijn afgewezen.
Because when we've been rejected once.
Als we ooit zijn afgewezen.
We learn to put up walls to protect ourselves for it happening a second time.
Dan leren we om muurtjes om ons heen te bouwen om te voorkomen dat het een tweede keer weer gebeurt.
Well, you see, Adam and Eve didn't even have an understanding of the word rejection.
Maar Adam en Eve hadden geen benul van het woord afwijzing.
The whole concept was new to them.
Het hele concept was nieuw voor hen.
And so when God the Father came,
dus toen God de Vader kwam,
and said you've got to leave the garden,
en zei je moet de tuin uit.
I believe the pain was greater than any human being has ever experienced.
Ik denk ik dat de pijn groter was dan welk mens dan ooit heeft meegemaakt.
I imagine it was like a sword going right through their hearts.
Ik denk dat het voelde alsof er een zwaard recht door hun hart ging.
And I don't know if they could have even thought about why God was doing it.
En ik kan me niet voorstellen dat ze konden bedenken waarom God dit deed.
But it seems like they couldn't leave the garden in their own strength.
Maar het lijkt er wel op alsof ze niet zelf in staat waren die tuin uit te gaan.
So when we read the next verse, verse 24.
En als we vers 24 lezen,
it says, so he drove out the man and his and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
Dan staat er, hij verdreef de mens en stelde ten oosten van de Hof van Eden de cherubs, engelen met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wende om de weg tot de boom des levens te bewaken.
He told them they had to leave.
Hij zei dus, jullie moeten weg.
But it seems like they couldn't do it.
Maar het lijkt erop alsof ze het niet konden.
So he had to push them out physically.
Hij had ze dus naar buiten moeten duwen, fysiek.
You know, when people suffer tremendous trauma,
als mensen een geweldig trauma doorgaan,
sometimes their physical bodies collapse.
Dan stort vaak je fysieke lichaam in.
And people will literally fall on the ground.
Er zijn mensen die ook letterlijk in elkaar storten.
Not even be able to walk.
Ze kunnen niet meer lopen.
It seems like Adam and Eve were so hurt.
Het lijkt wel of de pijn van Adam en Eva zo sterk was.
Hearing the one who has loved them so much.
Toen ze hoorden dat degene die zoveel van hen hield,
tell them they've got to leave.
Tegen hen hoorden zeggen van je moet eruit.
They couldn't make themselves do it.
Dat ze het niet voor elkaar konden krijgen.
So God the Father comes and pushes them out of the garden.
Dus God de Vader duwt ze, drijft ze de tuin uit.
Then he puts up flaming swords.
En dan komen er van die vlammende zwaarden.
So they can't come back.
Zodat ze niet terug kunnen komen.
I imagine as they walked out of the garden.
En ik stel me zo voor toen ze uit die tuin wegliepen.
They would have been the most despairing, disappointed, broken-hearted people the world's ever seen.
Zijn ze de meest wanhopige, gebroken mensen die je maar ooit voor kan stellen.
I can't imagine how they felt.
Je kunt je niet voorstellen hoe ze zich voelden.
I'm sure they dragged their feet.
Ze sleepten zich voort.
Trying to slow down the process.
Om te proberen zo langzaam mogelijk weg te gaan.
You see, they couldn't even look at God and say, but it was your fault.
Ze konden niet eens zich omkeren en tegen God zeggen, het was eigenlijk uw fout.
Blame anybody but themselves.
Ze konden niemand de schuld geven, alleen zichzelf.
God had done nothing wrong.
God had niets fout gedaan.
And that brought it all upon themselves.
En daardoor lag de hele last op hen.
You know, we always like to blame somebody else.
We willen altijd graag iemand anders de schuld geven.
It makes the pain a little bit less.
Dan is de pijn wat minder.
They couldn't do it.
Maar zij konden dat niet.
And so he drives them out of the garden.
Hij drijft ze de tuin uit.
I can see two people walking out into a desert.
En ik zie twee mensen die de woestijn inlopen.
Dragging their feet.
Met slepende voeten.
See, for the first time in their life, they're feeling fear.
En voor het eerst in hun leven ervaren ze angst.
For the first time in their life they don't know what they're doing.
En voor het eerst in hun leven hebben ze geen benul wat ze doen moeten.
They're feeling insecurity.
Ze voelen zich onzeker.
They don't know what's going to happen.
Ze weten niet wat er gaat gebeuren.
They're alone for the first time in their life.
Voor het eerst in hun leven zijn ze alleen.
No father to look after them anymore.
Geen vader die voor hen zorgt.
I don't even believe the love that had been between them was there anymore.
Ik denk zelfs dat de liefde die ze samen hadden voor elkaar er nog was.
When God the Father came after they had fallen.
Na de val, toen God de Vader kwam.
And he said to the woman, what have you done?
En hij zei tegen de vrouw, wat heb je gedaan?
She simply told the truth.
Toen zei ze de waarheid.
The serpent deceived me and I ate from the tree.
De slang heeft me bedrogen en ik heb van de boom gegeten.
And then the Lord spoke to Adam.
En toen richtte de Heer zich tegen
Adam. He said, what did you do?
En wat heb jij gedaan?
And he said,
en hij zei,
the woman that you gave me.
De vrouw die u me gaf.
It was really her fault.
Het was haar fout.
In fact, it was even your fault for giving it to me.
Het was eigenlijk uw fout, want u hebt haar aan mij gegeven.
But I imagine when Adam turned against Eve.
Maar ik stel me zo voor, toen Adam zich tegen Eva keerde.
And took a place separate from her.
En los van haar kwam.
That it grieved her heart.
Dat het haar hart bezeerde.
I imagine she would have swung around and looked at him.
En ik denk zo dat ze in verbazing gekeken heeft naar hem.
You're blaming me for this?
Geef je mij de schuld voor dit?
We did it together.
We hebben het samen gedaan.
You see, when the Bible says that she took from the tree and ate it.
Want toen de Bijbel zei dat ze van die boom nam en het at.
And gave it to her husband who was with her.
En dan staat er, ze gaf het aan haar man die bij haar was.
The words mean who was he was right at her elbow all the time.
En er staat dus letterlijk dat hij vlak naast haar was.
He was listening to the conversation.
Hij heeft die conversatie aangehoord.
He was right there.
Hij was er.
He didn't step in and say we shouldn't do this. Let's stop now.
Hij zei niet van zeg stop even, we moeten dit niet doen.
He was a willing participant.
Hij was een gewillig medestander.
But now he's saying it was really her fault.
En nu zegt hij het was eigenlijk haar fout.
And I imagine when he said that.
En ik kan me voorstellen toen hij dat zei.
A sword came down between them.
Kwam er een zwaard tussen hen in.
And their love and intimacy was gone.
En hun liefde en intimiteit waren weg.
The trust was gone from between them.
Vertrouwen was weg tussen.
And so now as they walk out of the garden.
En als ze de tuin uitlopen.
They don't even walk out in unity anymore.
Dan lopen ze niet eens in eenheid samen.
And if there was a road going out of the garden.
En als er een weg de tuin uitging.
I imagine they were on opposite sides.
Dan stel ik me voor dat ze allebei aan een kant van de weg liepen.
The two most empty-hearted, despairing people.
De twee meest lege, wanhopige mensen.
Going off into a life.
Die een leven tegemoet gingen.
That was now more like the prince of this world, Satan.
Dat meer leek op de vorst van deze wereld, Satan.
Who was also fatherless.
Die ook verweest was, vaderloos.
And they had an orphan spirit from this point onwards.
En vanaf dat ogenblik hadden zij een verweesde geest.
And it started an unholy alliance between the human race and the great orphan spirit.
En er kwam een onheilig verbond tussen het menselijke ras en de verweesde geest.
And every one of us was in Adam and Eve when they walked out of the garden.
En toen ze die tuin uitliepen was ieder van ons in Adam en Eva aanwezig.
And this orphan spirit.
En deze verweesde geest
is in every one of us.
Is in elk van ons.
You see, an orphan is very different to a son.
Een wees is totaal anders dan een zoon.
An orphan has no name.
Hij heeft geen naam.
And it's your name that gives you an identity.
En je naam geeft je een identiteit.
And we find all over the world people are trying to become significant.
En over de hele wereld heb je mensen die belangrijk willen worden.
They want to have an identity.
Ze willen een identiteit.
They want to feel significant and important.
Ze willen zich belangrijk voelen.
And this whole human race.
En dat hele menselijke ras.
People trying to make a name for themselves.
En al die mensen proberen zichzelf een naam te maken.
It seems that in every man's heart.
Het lijkt alsof er in elk menselijk hart.
There's a desire to know who we are.
Een verlangen is om te weten wie we zijn.
And many people will get their name from what they can do.
En heel veel mensen ontlenen hun naam aan wat ze kunnen.
And if you can't do anything well.
En als je iets niet goed kan.
People feel incredibly empty and lost.
Dan voelen mensen zich totaal verloren.
You see, this orphan spirit.
Deze verweesde geest.
Drives us. to create some kind of security and place for ourselves.
Drijft ons er naartoe om een zekere mate van veiligheid voor onszelf te maken.
We see even in Christianity.
Zelfs in Christendom.
People trying to make a name for themselves.
Proberen mensen een naam voor zichzelf te maken.
We want to build a big church or whatever it is.
Een grote kerk bouwen.
We want to make a ministry that's got our name on it.
Een bediening die onze naam draagt.
Something that gives us significance.
Iets wat ons belangrijk doet zijn.
That the rest of the body of Christ will think we're valuable because we're doing these things.
Zodat de rest van het lichaam van Christus denkt dat wij waardevol zijn omdat we dat doen.
And this orphan spirit
en deze verweesde geest
is the spirit of this world.
Is de geest van deze wereld.
You see, an orphan has great difficulty being generous.
Een wees heeft moeite om vrijgevig te zijn.
Because to an orphan, whatever you own, you better hang on to it.
Want voor een wees is het belangrijk om wat je ook bezit, moet je vasthouden.
Because nobody will give you anything.
Want niemand geeft je iets.
And so an orphan spirit can control a whole nation.
Dus een verweesde geest kan een hele natie in zijn grip houden.
This orphan spirit is the spirit of our nation.
Deze verweesde geest is de geest van onze natie.
You see, a son knows that he has a father.
Een zoon weet dat hij een vader heeft.
And he can give away everything he has.
En hij kan alles weggeven wat hij heeft.
Because his father's got much more.
Want vader heeft veel meer.
But an orphan doesn't know he has a father.
Maar een wees weet niet dat hij een vader
so
heeft.
So he finds it very difficult.
Dus hij vindt het heel moeilijk.
To give away even a few euros.
Om ook maar een paar euro weg te geven.
There's no Christmas for an orphan.
Geen kerst voor een wees.
When Adam and Eve walked out of the garden.
Toen Adam en Eva wegliepen.
This unholy alliance began with them and the prince of this world.
Was er die onheilige band tussen hen en de vorst van deze wereld.
We began to find a way that we could live together.
En we ontdekten een manier om samen te leven.
And democracy is probably the best kind of government we can come up with.
En democratie is waarschijnlijk de beste regeringsvorm die we kunnen bedenken.
But it is a government of orphans by orphans.
Maar het is wel een regeringssysteem voor wezen, door wezen.
And capitalism probably is the best financial system we can come up with in this world.
En kapitalisme is waarschijnlijk het beste financiële systeem dat we kunnen bedenken.
It is not the way of the kingdom of God.
Maar het heeft niets te maken met het koninkrijk van God.
Capitalism is about buying and selling.
Kapitalisme gaat over kopen en verkopen.
The kingdom of God is about giving and receiving.
En het koninkrijk van God gaat over geven en ontvangen.
And we are living in an orphan world.
En we leven in een verweesde wereld.
So one thing I never considered.
Iets wat ik me nog nooit gerealiseerd heb.
When Adam and Eve were driven out of the garden.
Is dat toen Adam en Eva weggingen uit die tuin.
Going out into a future of murder and wars and.
En ze gingen een toekomst tegemoet van moord, oorlogen.
All kinds of horrendous diseases.
Allerlei vreselijke ziekten.
The destruction of greed.
En de hebzucht en vernielzucht.
And they were walking out into this orphan life.
En ze gingen dat verweesde leven in.
I never considered how God the Father felt.
En ze hebben zich nooit gerealiseerd hoe God de Vader zich voelde op dat moment.
You see, he loved and loves Adam and Eve.
Hij hield en houdt nog steeds van Adam en Eva.
And he was looking forward to a great human race that would be a family to him.
En hij had er zo naar uitgezien, naar dat fantastische menselijke ras dat zijn familie zou zijn.
He could see the suffering now that was going to happen in the human race.
En hij wist wat voor leed over dit menselijk ras zou komen.
He could see the 40,000 children that die of starvation every day.
En hij ziet de 40.000 kinderen die elke dag doodgaan van de honger.
Because that's what's happening in the world today.
Want dat gebeurt nu, vandaag de dag.
He could see the suffering in your life and mine.
En hij ziet het leed in jouw leven en in mijn leven.
He could see the suffering of every person that we've ever known.
En hij ziet het leed van elke persoon die er maar ooit op de aardbodem leeft.
And he's seeing Adam and Eve walking out into this life.
En hij ziet Adam en Eva uit zijn leven weglopen.
And he knows what's going to happen to the human race now.
En hij weet op dat moment wat er gaat gebeuren met het menselijk ras.
And I believe an incredible cry of anguish began deep down in God's heart.
En ik denk dat er een enorme kreet, een uitroep was in het hart van God op dat moment.
He is Father.
Want hij is Vader.
He can't stop being Father.
En daar kan hij niet mee ophouden.
His love is a father's love.
Het is een vaderliefde.
And he's watching his children going into incredible suffering.
En hij ziet zijn kinderen een ongelooflijk leed tegemoet gaan.
Now some of us here are parents and grandparents tonight.
En sommige van jullie hier zijn ouders, grootouders. Ik ben dat ook.
And I know one thing about being a father and a grandfather.
En ik weet één ding over het vader en grootvader zijn.
When you see your children suffering,
als je ziet dat je kinderen lijden,
you would much rather it was you suffering than them.
Dan was je het liever zelf.
Isn't that right? That's the heart of a father, the heart of a mother.
Dat is het vaderhart en het moederhart.
And here's God the Father seeing Adam and Eve going out into this orphan life.
En hier ziet God de Vader zijn kinderen in dat verweesde leven ingaan.
And he knows the suffering that's going to come on all of the children.
En hij weet het leed dat over al die kinderen gaat komen.
Every human being.
En elk mens.
Throughout the rest of eternity.
Tot in alle eeuwigheden toe.
And I believe an incredible cry.
En ik denk dat er een schreeuw was, een ongelooflijke pijn.
Of love began to build up in his heart.
Van liefde in het hart van God.
It's like a tornado growing inside
of him. Alsof er een tornado plaatsvond in zijn hart.
Incredible agony of seeing his children suffering.
Pijn, verwoestende pijn als hij dit leed ziet.
You see, to express his love.
Om deze liefde te uiten.
He sent prophets and kings.
Zond hij profeten en koningen.
To come into the world and represent him.
Om in de wereld hem te modelleren.
But none of them could really express his heart.
Maar niemand kon zijn hart laten zien.
He sent armies and generals.
Legers en generalen zond hij.
To try to bring peace to a people.
Om te proberen vrede te brengen aan zijn volk.
That his people could become a blessing to the whole world.
Zodat zijn volk een zegen konden worden voor de hele wereld.
But he wasn't able to express his heart to them.
Maar hij kon zijn hart niet laten zien aan hen.
And the centuries keep on going.
En de eeuwen gingen maar door.
This incredible cry.
En er was zo'n enorme pijn, zo'n kreet.
Of the father's love.
Van de liefde van de vader.
It's building up inside of him.
En het werd sterker en sterker in God.
It started the moment Adam and Eve walked out of the garden.
Het begon op het moment dat Adam en Eva wegliepen.
But see, it was love that drove them out.
Het was vanwege de liefde dat ze weg moesten.
Because if he hadn't driven them out, they would have lived under the endless destruction of sin.
Want als hij dat niet gedaan had, hadden ze eindeloos moeten leven onder de verwoesting van de zonde.
Some of us remember how free we felt when we became Christians.
Sommigen van ons kunnen zich nog herinneren hoe vrijer je voelde toen je christen werd.
How wonderful it was to get rid of 20 years of guilt.
Hoe heerlijk het was verlost te worden van 20 jaar schuld.
But he was looking at them carrying guilt for millions of years.
Maar hij keek naar hen en hij zag hoe ze de schuld voor miljoenen jaren droeg.
And it was love that drove them out.
En het was de liefde die ze uitdreef.
But now love's heart is dying.
Maar nou het hart van liefde sterft voor hem.
Incredible cry of a father's heart.
Er is zo'n enorme kreet in het hart van de vader.
Finally he found somebody.
En eindelijk vindt hij iemand.
Who could express his heart to the human race.
Die zijn hart aan het menselijke ras kan laten zien.
When he sent his son.
Hij zond zijn zoon.
And his son would say exactly what he wanted said.
En die zoon zei exact wat hij gezegd wilde hebben.
His son would be an exact representation of himself.
En de zoon zou een complete vertegenwoordiger van hemzelf zijn.
And finally Jesus came into the world.
En uiteindelijk komt Jezus in de wereld.
He would be an exact image of God the Father.
Het volmaakte beeld van God de Vader.
And this cry that's been in the Father's heart down through the centuries.
En deze pijn in het hart van de Vader die door de eeuwen heen er geweest is.
Finally finds a way to express itself.
Vindt zichzelf een weg om zich te uiten.
So it's been building up since Adam and Eve walked out of the garden.
Wat opgebouwd is vanaf het moment dat Adam en Eva
weggingen
uit. It's been
growing with the suffering of every human being.
En wat is toegenomen met het leed van elk individu.
And we see this cry of the Father's heart.
En de schreeuw vanuit het vaderhart.
Finally expressed in John chapter 14.
Uit zich uiteindelijk in Johannes 14.
Where Jesus says these words.
Als Jezus deze woorden zegt.
I will not leave you as orphans, but I will come to you.
Ik zal je niet als wezen achterlaten, maar ik kom tot je.
He's seen the pain of the orphan life in every one of us.
Hij heeft de pijn gezien van het verweest zijn van elk van ons.
He's seen the loneliness.
De eenzaamheid.
He's seen the isolation.
Het isolement.
He's seen the broken hearts.
De gebroken harten.
He's seen the suffering.
Het lijden.
that's in your life and in mine.
In jouw leven, in mijn leven.
He's seen the need of a father's love.
De behoefte aan de liefde van de vader.
He's seen the way we've struggled in the ways of this world.
Hij heeft gezien hoe we gevochten hebben met de wereld.
He's seen the way we've suffered with people being angry with us and hurting us.
Hoe we moeite hebben gehad met mensen die boos op ons waren.
He's seen the suffering of every human being.
Hij heeft het leed van elk individu gezien.
And he says, I will not leave you this way.
En hij zegt, ik zal je niet op deze
manier
laten.
I will not leave you as orphans.
Ik zal je niet als wezen laten.
But I will come to you.
Maar ik zal bij jou komen.
See, he's still speaking from the garden because that's where the cry began.
Hij spreekt nog steeds vanuit die tuin waar het allemaal begon.
And he's seeing Adam and Eve walking out.
Hij ziet hoe Adam en Eva weglopen.
And he says, I won't leave you out there alone.
Ik zal je niet alleen laten.
I will come to you.
Ik kom naar je toe.
See, I always thought that Jesus was the door to heaven for us.
Ik heb altijd gedacht dat Jezus de deur naar de hemel was voor ons.
But I've discovered that's not really the point.
Maar ik heb ontdekt dat het daar niet echt om gaat.
Jesus is the door for Father to come into our world.
Jezus was de deur voor Vader zodat hij onze wereld in kon komen.
He's the door for Father to come to you and to me.
Hij is de deur zodat Vader naar jou en mij
you
kan
see,
komen.
You can't cast out an orphan spirit.
Je kunt een verweesde geest niet uitwerpen.
What you do is introduce it to a father.
Het enige wat je kunt doen is hem in aanraking brengen met een vader.
And when our orphan hearts receive a father's love,
en als ons verweesde hart de liefde van de vader ontvangt,
then we are orphans no more.
Dan zijn we geen wees meer.
We become sons.
Dan worden we zonen.
And we become sons of Almighty God himself.
En dan worden we zonen van de almachtige God
and
zelf.
Everything that was lost in the Garden of Eden is redeemed in us.
En alles wat we kwijt zijn geraakt in de Hof van Eden wordt aan ons hersteld.
The whole point of Jesus dying on the cross.
Het hele punt waar het om ging toen Jezus stierf aan het kruis.
Was to bring us back to his father.
Is om ons terug te brengen naar de Vader.
And I believe in Christ.
Ik geloof in Christus.
As Paul understood it.
Zoals Paulus het begreep.
The purpose of the gospel is.
Het doel van het evangelie is.
That the eyes of your heart and mine can be opened.
Dat de ogen van jouw hart en mijn hart zich openen.
Just like Adam's were.
Zoals Adams ogen.
And we can receive the love of the Father.
Zodat we de liefde van God de Vader ontvangen.
That his love would saturate every inch of our being.
Dat die liefde elke centimeter van ons lichaam zou doortrekken.
As his love soaks into our spirit and our life.
Als die doordringt in onze geest en in ons leven.
We will become like the oldest brother of the family.
Dan zullen we gaan lijken op de oudste broer van het gezin.
Every emotional hurt will be healed.
Elke emotionele pijn zal genezen.
Because love heals everything.
Omdat liefde alles geneest.
The secret of our life.
Het geheim van ons leven.
Is to open our hearts.
Is onze harten te openen.
And receive God's love for us.
En Gods liefde voor ons te ontvangen.
That's it.
Dat is het.
But so much in Christian life.
Maar zoveel in het christelijk leven.
We've received a message.
Hebben we een boodschap ontvangen.
That now you're a Christian, there's things you have got to do.
En nu je christen bent, moet je een aantal dingen doen.
And we believe this.
En dat geloven we ook.
And so we start to do these things.
En dan gaan we die dingen ook doen.
Hoping that somewhere along the way we will be worthy of his love.
En dan hopen we dat we uiteindelijk waardig zullen zijn om zijn liefde te ontvangen.
But you can't be worthy enough to receive his love.
Maar je kunt nooit voldoende waardig zijn om zijn liefde te ontvangen.
Love creates worthiness.
Waardigheid komt uit liefde voort.
And we receive his love.
Wij ontvangen zijn liefde.
And it makes us worthy of the one who loves us.
En dat maakt ons waardig voor degene die van ons houdt.
You see, if you're trying to earn God's love for you.
Als je probeert Gods liefde voor je te verdienen.
You'll never be able to receive it.
Zul je het nooit in staat zijn om het te ontvangen.
Because you'll never get any sense that you've earned it enough.
Want je krijgt nooit het gevoel dat je het goed genoeg doet.
If you give your whole life to the flames.
Al zou je je leven in vlammen laten opgaan.
If you give your whole life to serve the Lord in the worst place of the world.
Al ga je naar de meest nare plaats van de wereld om daar de Heer te dienen.
You'll never know that you've done enough.
Zul je nooit het besef hebben dat je genoeg gedaan hebt.
God doesn't love us because of what we do.
God houdt niet van ons om wat we doen.
In fact, you know there's nothing you can do to make him love you more.
Wist je dat er niets is wat je doen kunt zodat hij meer van je gaat houden?
And there's nothing you can do that will make him love you less.
En er is ook niets wat je doen kunt zodat hij minder van je houdt.
He loves you with all of his heart right now.
Hij houdt van je op dit moment met zijn hele hart.
And the secret of Christian life.
En het geheim van christelijk leven
is being able to open your heart and receive that love.
Is je hart openzetten en die liefde ontvangen.
People say, how do you do that?
En mensen zeggen, hoe doe je dat?
Firstly, you believe he loves you.
Eerst moet je geloven dat hij van je houdt.
Almighty God,
de almachtige God houdt van je.
Loves you.
Hij houdt van je.
And he really loves you.
Hij houdt echt van je.
He is our Father.
Hij is onze Vader.
And he's been waiting for all of your life.
En hij is je hele leven aan het wachten voor je, op je.
To pour his love into your life.
Zodat hij zijn liefde in jouw leven kan uitgieten.
From the moment you and I were born.
Van het moment dat we geboren werden.
Father's love has been reaching out to you.
Is de liefde van God aan het uitreiken naar je.
When you really needed to be loved.
Toen we het echt nodig hadden om liefde te ontvangen.
His arms were reaching out.
En toen waren zijn armen er die naar je uitgestrekt waren.
Most of our life we didn't even know.
En de meeste tijd van ons leven hadden we er niet eens besef van.
I believe that he's here tonight.
Ik geloof dat hij vanavond hier is.
And he knows you.
En hij kent je.
He's been watching you every day of your life.
Je hele leven door kijkt hij al naar je.
And he saw the time when you were 4 years old.
En hij zag toen je 4 jaar oud was.
You really felt like nobody loved you.
En dat je het gevoel had dat er werkelijk niemand van je hield.
And his love was reaching out.
En toen kwam zijn liefde naar je toe.
He wanted to pour his love into your heart then.
En hij wilde zijn liefde in je hart uitstorten.
He saw the time when your heart was broken through some relationship.
En hij was erbij toen je hart gebroken werd toen er bepaalde relaties uitgingen.
He saw the pain that you felt.
Hij zag de pijn die je voelde.
He wanted to pour his love into your heart.
En hij wilde zijn liefde.
But you didn't know how to come to him.
Aan je geven, maar je wist niet
we can come to
hoe je
him
het moest
tonight.
Ontvangen. Maar je kunt vanavond bij hem komen.
And I believe that he wants to come.
En ik geloof dat hij wil komen.
To you.
Naar jou toe.
And pour his love into your heart.
En zijn liefde in je hart uitstorten.
Liefdevol trekt u mij dicht. Als we samen zijn, door uw bloed wast u mij witter dan sneeuw, en nu ben ik vrij. U behoor ik toe, Heer, ik heb u lief, en boven alles volg ik u. Ik leef
Dames en heren, u heeft geluisterd naar James Jordan. Wilt u reageren? E-mail ons dan. radio@zacharia.nl. Dat is zacharia.nl. Put your hands up, say you are good. Geluisterd naar een uitzending van Christelijk Centrum Zacharia. Wij houden wekelijks bijeenkomsten op zaterdagavond om 7 uur in de Leemkuil, Eksterstraat 134 in Ermelo. Elke eerste zaterdag van de maand is er een celebration met praise en worship. U bent van harte welkom. If he's been good to you, lift up a shout of praise.